Goedemorgen. Ja, ik ben net terug van vakantie, dus ik kan niet wachten om te spreken. Dus dat is een goed moment. Dankjewel, Patrick. Familiezondag, ook een spannende tijd voor heel veel kinderen. De oudere kinderen op de basisschool zijn inmiddels vertrokken, maar voor hun is het natuurlijk ook spannend. Weer naar een nieuwe klas, nieuwe juf, nieuwe meester. Maar er zitten natuurlijk een hoop tieners hier ook. Sommigen die gaan zelfs naar een nieuwe school. De vraag is, gaan mijn vriendjes mee? Krijg ik nieuwe vrienden? Wat voor docenten krijgen we? Dus dat is best allemaal spannend, toch of niet? Wie kan zich dat als ouder nog herinneren, dat hij van de lagere school, heette dat in mijn tijd, naar het hoger voortgezet onderwijs. Wie kan dat nog herinneren? Ik vond dat super stressvol en mijn leven is op zijn kop gezet. Dat ging helemaal fout. Ik heb toen ook niet een leuk jaar gehad. Dus daarom is het zo fijn dat we hier als familie apart gezet zijn voor Gods glorie. Zo staat dat daar heel mooi. Dus je hebt natuurlijk je gezin. En je hebt je geestelijke gezin, geestelijke familie. En daar ga ik het vandaag een beetje over hebben. En Ina en ik lezen altijd heel veel romans in de vakantie. En dat gaat vaak over familie, vaak tragedies. Er zijn vaak in ons leven, en Jos had het er al even over. Ik ken zijn leven niet helemaal, maar het klinkt vrij heftig allemaal. En dan zo geweldig dat je een geestelijke familie hebt om je heen, die als het thuis niet altijd even lekker gaat, er ook voor jou kan zijn. Nou hebben we gelukkig kleine groepen, daar is aandacht. Dus als ik praat over familie in mijn preek, heb ik het dus niet alleen maar over jouw gezinnetje thuis, maar ook deze familie en vooral die kleine groep. Dat is heel belangrijk dat we dat goed eventjes onderscheiden. Anders, ik ga veel dingen vertellen, al veel. Ik heb al een hele hoop geschrapt, wat even niet in de tijd past. Maar het is belangrijk om te kijken van wat zijn nou voorbeelden in het Koninkrijk van God. Want het is niet alleen maar we willen familie zijn, maar we willen ook familie zijn in het Koninkrijk van God. En ik heb moeten leren, door heel veel vallen en weer opstaan, dat als je in het Koninkrijk van God familie bent, dat heeft andere waarden dan gewoon een familie die dat niet heeft. Wist je dat? En voor ouders en opvoeders, voor kleine groepleiders of voorgangers in de gemeente of kinderwerkers, heb je wel eens de neiging om de waarden in een gewoon gezin zomaar even te kopiëren en te plakken in het Koninkrijk van God gezin. Ik moet altijd even aan de microfoon wennen. Ik doe mijn best. Dus waar is eigenlijk de plek van de familie in het Koninkrijk van God, is vandaag mijn vraag. Dus ook onze kernwaarde als LWG. Familie is heel belangrijk. We hebben de L, weten jullie nog? Liefde. L is liefde. Dat is een kernwaarde. Maar liefde heeft heel veel gezichten. En een van de dingen die ik moest leren toen ik net een jonge vader werd, is dat liefde en onvoorwaardelijke liefde die God heeft in het Koninkrijk van God, dat zijn toch wel twee hele aparte thema's. In mijn leven in ieder geval wel. Want als opvoeder, vader, zowel in mijn gezin als in de geestelijke familie, ik heb nogal wat dingen die ik graag wel van mijn kind wil. Of van mijn discipel. Die moet toch wel aan een aantal dingen gaan in groot brengen. In het Koninkrijk van God is er een thema onvoorwaardelijke liefde. En dat is best lastig. Zeker als je uit een gezin komt waar een flinke beschadiging is. Door scheiding of dat een van de ouders overlijdt. Dat zijn pittige dingen en die kunnen een enorm stempel op je leven zetten. Dat hebben Ina en ik samen vaak tegengekomen. Ina's vader is overleden toen Ina 12 jaar oud was. En tot op vandaag de dag praten we daar nog over. Dat is een diepe verwonding. Zij heeft iets niet gehad, vaderlijke liefde. Dat kent ze eigenlijk tot aan haar 12e wel, maar daarna niet meer. En dat is toch een enorme beschadiging. Tekort. En hoe gaan wij als kerk om met mensen die daarmee te maken hebben. Of bijvoorbeeld wat we in een van de romans in deze zomer tegenkwamen, en wat ik in mijn pastorale ervaring vaak zie, is een kind dat de schuld krijgt van een ernstig iets. In een van de boeken die we lazen ging het over een jonge man die verloor zijn broertje. En die vader zei, dat is jouw schuld. Want je hebt niet goed opgelet. Ik geloof dat hij verdronken was of zoiets dergelijks. Mijn vrouw weet dat allemaal precies, dus vraag het even aan haar. Maar dat kom ik vaak tegen, dat er iets gebeurt en het kind is daar zeg maar de schuldige van of de dupe. Of er is een sterfgeval in je familie en alle aandacht gaat uit daarna, maar wie ben jij dan eigenlijk nog? Dus als we praten over familie zijn er heel veel dingen die kunnen gebeuren die je leven tekenen. Nou, ik wil het vandaag hebben over het brood. Ik heb hier twee mooie broden meegenomen en daar ga ik wat mee doen. Zoals je ziet, dat is één geheel. Nou, voordat dit een brood wordt, en even de vraag aan de tieners. Van jullie weten vast allemaal wel wat voor grondstoffen er in een brood kunnen zitten. De belangrijkste is graan. Of laten we even zeggen tarwe voor het gemak. Wie heeft wel eens een handjevol graankorrels opgegeten? Tieners. Wie heeft het wel eens geprobeerd? Niemand. Maar dat brood kan eigenlijk niet gebakken worden als die graankorrel eigenlijk geplet wordt. Gemalen wordt. Dat wordt in zo'n molensteen, vroeger was dat zo. En dan ging dat in zo'n molensteen en dan werd dat helemaal. En dan werd zeg maar het tarwemeel van gemaakt. En dan moest het ook nog eens in de oven. Dat is een proces. Ja, dat is. Dus als je dat meemaakt in je eigen leven, dat is best pijnlijk. Maar uiteindelijk komt er iets moois uit. Nou goed, in ons leven hebben we een aantal van dat soort periodes ook met onze kinderen meegemaakt. En ik begin even bij onze eerste. Ja, onze eerste ervaring was gelijk al bij de geboorte van onze zoon. Die heet David. En dat was veel te vroeg. Ik weet nog, wij waren toen net voor het eerst koud en wel in een Pinkstergemeente terechtgekomen. Dus we hadden geen flauw idee wat voor rare mensen dat eigenlijk waren. Die spraken vreemde talen, die staken handen in de lucht, maar ze gingen ook evangeliseren. Nou, ik had daar wel oren naar en ik weet nog, Ina was toen 8 maanden zwanger. En wij hadden een heel team van mensen die met evangelisatie bezig waren in huis. En we waren op de EU Jongerendag. En voor het eerst werd ik uitgedaagd om deurevangelisatie te gaan doen. Nou, dat vond ik eigenlijk helemaal niks. Maar toch deden we dat. En Ina met de dikke buik, die liep ook mee. En we schaamden ons heel erg, maar we deden het wel. En ik weet nog, ik klopte op de deur bij iemand of ik belde aan. En toen ik wist ook niet wat ik moest zeggen, dus ik zei, kent u Jezus? Zei ik tegen die man. En die man zei, nee, ik woon hier net. Maar goed, dat was leuk. Maar Ine zei, joh, het zit niet goed in mijn buik. Ik voel allemaal krampen en dingen. En binnen no time diende onze zoon David zich aan. Dus de volgende dag werd hij geboren. Dus dat hele lange lopen heeft daar waarschijnlijk iets toe bijgedragen. Maar het was wel te vroeg. Een half jaar later kwamen er nog meer complicaties. Want het bleek dat hij een soort ziekte in een ziekenhuisbacterie had opgelopen. En hij moest blijven in het ziekenhuis. En hij moest ook in een speciaal kamertje, helemaal apart. En ik weet nog dat als ik dan praat over onvoorwaardelijke liefde. Ik was toen net met God aan het leren wandelen. En toen kwam voor het eerst dat punt, ja, maar ik ben vader. Ik wil voor mijn kind kunnen zorgen. Ik wil dat doen. Begrijp je even wat ik probeer te zeggen? Dus ik. En ik zei al, we leerden toen net in die tijd met God te wandelen als familie. En het allereerste wat ik moest leren is dat ik het niet meer alleen hoef te doen. Mijn kind opvoeden. Of mijn discipel opvoeden. Of een verwond iemand helpen. Ik moest leren dat God erbij wil zijn. En ik zie mezelf nog. Ik kom het ziekenhuis inhollen. En David die was onverwachts naar een naar die couveuse plek gebracht of naar die speciale kamer. En dan moet je dan helemaal met petjes en handschoenen en schoenen moest ik helemaal bedekken met iets. Een schort moest ik voor. En toen mocht ik kijken naar mijn kind wat achter het gas lag. Ik zal dat nooit meer vergeten. Dat je als vader, opvoeder, niet iets kan doen wat je zou willen doen. En als we praten over familie, dan moet je eigenlijk de keus maken van, ik kan niet alleen alles oplossen wat moeilijk is. Ik heb daar God bij nodig. Ik moest een keus maken. Ga ik in het koninkrijk wandelen en ga ik dit samen met God doen? Of ga ik dit in mijn eigen kracht doen? Ik weet nog precies dat ik als jong gelovige eigenlijk iets moest loslaten. Die onvoorwaardelijke liefde die ik had voor mijn kind en voor mijn vrouw, die daar natuurlijk ook verdriet over had. Die moest ik eigenlijk soort delen in dat koninkrijk van God met mijn hemelse papa. En dat is een keuze in de opvoeding die iedereen op een dag moet maken. Dat je voor een situatie staat dat je weet, dit kan ik niet alleen. Ik heb hier God bij nodig. Ik wil hem eigenlijk koning maken van mijn gezin. Nou, toen hebben we dat nog niet goed begrepen. Toen snapten we dat allemaal niet zo. Dat is pas later gekomen. Maar ik moest leren dat als ik een familie wil zijn in het koninkrijk van God, dan heeft hij de allerbelangrijkste plek nodig. Onvoorwaardelijke liefde. Dat heeft hij. Dus als ik fouten maak, dat hebben we net van Jos ook gehoord, er is een hele hoop fout gegaan in zijn leven, dan op een gegeven moment komt dat moment, dan ga je met God wandelen en dan is er vergeving. Dus voorwaardelijke liefde is, als ik mijn kind zo opvoed, hij moet alles doen wat ik vind dat goed is. Ik ben zo'n vader geweest, 10 jaar lang. Ik vond dat mijn kind eigenlijk zich moest houden aan alle regeltjes die ik van God geleerd had. En dat legde ik op mijn kind. Dat legde ik zelfs op mijn vrouw. Van, ik controleerde een soort haar stille tijd. En ik had een bepaald gevoel ontwikkeld dat ik wist of ze het goed gedaan had of niet. Dan kwam ze thuis, of kwam ik thuis van mijn werk. En dan had ik al het gevoel, dat is vandaag weer fout gegaan. Ze heeft het niet gedaan. Daar kom ik vaak tegen in de christelijke wereld. Dat wij christelijke regels hebben en die plakken we op onze geliefden en onze kinderen. En dan soort eisen we dat en als ze daaraan voldoen, dan kan ik lief hebben. Nou, in het koninkrijk van God is dat nou net niet de bedoeling. Het koninkrijk van God, dat laat een liefde zien die anders is als van de wereld. Het koninkrijk van God, daar is een liefde in de hemel, bij papa, vader. Ik zie God ook vaak als een moeder. Die is er gewoon voor je. En ik ga iets heel geks vertellen, maar ik doe het toch maar even. Ik heb geen toestemming gevraagd aan mijn vrouw, dus misschien krijg ik op mijn kop. Maar ik heb in de vakantie altijd wel een broederdag. Ik weet niet of je dat kent, maar dan heb je zo'n dag dat alles even over je komt. En denk ik, oh God, wat heb ik er toch een potje van gemaakt. En dan kijk ik naar mezelf en ik kan mezelf verschrikkelijk beoordelen. Van, dit heb je niet goed gedaan en dat had anders gemoeten. Wie kent dat ook? Nou, dus gelukkig een paar. En ik heb het over de eerste les waar ik het over heb. Onvoorwaardelijke liefde. En mijn vrouw die kent me heel goed. Dus die zag, heeft weer zo'n dag. Dat zei ze niet. En we zaten op een balkonnetje. Schitterend uitzicht over het Lago Maggiore. Dus alles was perfect behalve ikzelf. Die slechte Piet. Gek hè. Ik ben een prediker. Ik help mensen overal. En toch heb ik onvoorwaardelijke liefde nodig. En dan ga ik hard werken om het toch maar weer voor elkaar te krijgen. Kent iemand dat ook? Hè? Als je dat slechte gevoel hebt, dan ga je weer je best doen. Je moet het nog beter doen. Maar het koninkrijk van God is ook onvoorwaardelijk liefhebben. En op een gegeven moment gebeurde er iets. We zaten daar aan een tafeltje. En Ina die staat op. En ik dacht, wat gaat ze nou dan doen? Ik had helemaal niet verteld dat ik een slechte dag had. En ze kwam op mijn schoot zitten en ze legde haar hoofd op mijn schouder. En dat was niet een halve seconde of 10 seconden of een minuut, maar dat duurde best wel lang. En ik begon me zelfs bijna ongemakkelijk te voelen. Daar zaten we daar zo en ze zei niks. En ik kreeg de tranen al in mijn ogen van... Maar voor mij liet zij zien wat God in de hemel aan mij wilde vertellen. Piet, jij bent goed zoals je bent. Ik hou van jou. Wat ik graag zou willen. Ik heb zoveel emoties dat ik eigenlijk een gevoel heb dat ik heel slecht sta te spreken bijvoorbeeld. Vandaag. Ik wil iets heel anders zeggen, maar het komt er niet uit. Want het zit zo diep in mijn hart. Er zitten hier zoveel mensen die dat eigenlijk nodig zouden hebben. Gewoon even iemand die jou begrijpt. Dat is mijn tweede punt. Ik sla even heel veel over. Iemand die weet hoe jij je voelt. Dat je diep van binnen zit je hier wil in de kerk. En we hebben gezongen, alles is goed, de Heer doet het allemaal. Maar diep van binnen zit er iemand die zich eigenlijk helemaal niet zo goed voelt. En die bang is voor de toekomst. Die weet niet wat er morgen op school gaat gebeuren. En dat er iemand is die misschien zelfs zonder dat jij vertelt wat er in je hart zit. Dat die ene persoon die hand om je heen legt. En je voelt, oh, deze persoon die begrijpt mij. Is dat niet familie in het koninkrijk? Dat je zo dicht bij elkaar leeft. Dat je elkaar begrijpt. En dat je elkaar niet alleen begrijpt. Maar dat je ook geen antwoorden geeft die jij denkt dat goed zijn. Maar dat je die ander zo dicht bij Jezus kan brengen. Dat daar de trooster is. Dat je daar troost krijgt. Dat je weet, ik mag er zijn. Wat al die mensen om me heen ook van mij vinden. Ik weet dat er een familie is die om mij geeft. Die van mij houdt. En ik hoef die familie ook niet per se te maken zoals ik denk dat ze moeten zijn. Maar dat ik accepteer, God, u heeft dit aan mij gegeven. En ik mag een getuige zijn van uw liefde. Van uw onvoorwaardelijke liefde. Ik kom even bij dat brood. Johannes 12, vers 23 tot 25. Jezus zei, het moment is gekomen dat de mensenzoon zijn plaats in de hemel naast God. Hè, daar heb je weer die familierelatie. Want Jezus zei steeds, weer en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ik en de Vader, wij zijn één. Dus als ik praat over familie en het koninkrijk, geloof ik dat dat het perfecte voorbeeld is. En dan zegt hij, ik krijg een plaats in de hemel naast God. Luister goed naar mijn woorden. De graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets. Ik geloof voor een hemelse koninkrijk Godfamilie zijn er momenten in ons leven dat we moeten sterven aan onze eigen kracht. Wat wij kunnen. Net zoals Jezus. Want anders gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe korrels op. Bedenk daarom, als je je leven het belangrijkste vindt, dan zul je altijd alles verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op aarde te geven, dan zul je eeuwig leven krijgen. Ik ga nog naar een andere tekst, Matteüs 10, vers 37. Dit is een hele pittige. Ik heb hem ook niet altijd goed begrepen. Als je meer van je vader of je moeder houdt dan van mij. Dat is wel gek, hè, als we het zo over familie hebben. In het koninkrijk van God is er een bepaalde orde. De koning wil eigenlijk de eerste plek. Nog meer dan je eigen vader en je moeder. Dan hoor je niet bij mij, zegt hij. Ook als je meer van een zoon of een dochter houdt dan van mij, kun je niet bij mij horen. Dat bedoel ik dus met het sterven van de korrel graan. Er is iets van onze eigen kracht die we soort op moeten geven. En dat mogen zeggen van, Heer, die plaats is alleen maar voor u. Ik weet nog dat onze dochter Esther, die kwam op een dag naar ons toe. En die zei, pap, ik ga niet meer mee op vakantie. Ze was, geloof ik, 16. Ja, ik krijg goedkeuring. Gaat goed. Ik vergis me altijd in die leeftijden van die kinderen. Maar 16 of zoiets. En ze zei, pap, ik ga niet mee op vakantie. Dus ik dacht, oh, nou krijgen we het. Dat is het eerste wat ik dacht. Ik zei, wat wil je dan? Ja, ik wil naar India. India was het geloof ik, hè, toch? Want ze is ook naar andere landen geweest. Maar India was het eerste land. En dan dacht ik, ja, dat is toch niet het land waar je naartoe wil? Al die ellende daar, dat gun ik mijn dochter niet. Maar de Heer had mij geleerd om hem op de eerste plek te hebben en mijn dochter wel lief te hebben, onvoorwaardelijk lief te hebben, maar wel vanuit God. En ik kreeg gelijk een soort, hou je mond. Piet, hou je mond. Niet gelijk conclusies trekken, niet gelijk zeggen wat fout is. Dat doen we toch wel vaak, hè, als opvoeders. Onze mening geven. En we waren even stil. En toen zeg ik, Esther, maar weet je hoeveel dat kost? Ja, ik ben een nuchtere Nederlandse vader. Dat kost best wel veel, even een reis naar India. En toen zei zij dit. Pap, jij hebt mij geleerd om in geloof te leven. Jij doet het altijd, waarom mag ik dat niet leren? En het was een zendingsreis. Dus toen werd het al wat beter. Dus niet zo'n wilde jongerenreis. Maar ik moest op dat moment kiezen. Heb ik mijn dochter lief en ga ik voor haar zorgen en haar controleren wat ze wel en niet mag? Of ga ik naar de vader die haar zeker zal begeleiden en met haar is? En daarvan uit reageren. Het koninkrijk van God komt eerst. Zoekt eerst het koninkrijk van God. En dan zal al het andere aan u gegeven worden. En ik kan je dat eerlijk vertellen. We hebben dat met onze kinderen gezien, met onze kleinkinderen, met onze geestelijke kinderen. We hebben heel veel mensen in huis gehad die wij als onze geestelijke kinderen zien. En elke keer sta ik klaar om te zeggen, dit moet je, dat moet je, dat moet je. Daar heb ik een handje naar. Dat kan ik heel goed. Maar soms vergeet ik even om te checken met boven, de vader. Die moet ik meer lief hebben. Die moet ik autoriteit geven. Dat geldt dus ook als een kind met God gaat wandelen. Kan die soms een weg kiezen die ik als vader misschien niet zo geweldig vind. En durf ik dan te zeggen, Heer, maar uw weg is de beste. En wat daarvoor moet gebeuren, en dan ga ik even naar dat brood toe. Jezus was bereid om te sterven op aarde. Hij was bereid om alles met de vader te bespreken. Nou denk ik dat zijn moeder Maria daar niet mee eens was. Mee eens? Moeder Maria die dacht van, oh mijn zoon die gaat iets doen, dat zie ik helemaal niet zitten. Denk ik zomaar. En toch als je haar verhaal leest, hoe Maria in dat lijden en ook na het lijden met haar zoon meeleefde. De pijn verdroeg. Maar zij wist, dit moest gebeuren. We hebben dat één keer met een van onze kinderen meegemaakt. Het is een hele moeilijke periode gegaan. En wij wilden steeds ingrijpen. Maar wij voelden dat God zei, nee, hou je mond, bid, wacht, verwacht van mij. Dat noem ik even sterven. Dus dit brood kan brood zijn omdat de korrelgaan in de aarde is gevallen. En het leven wat in die korrel zit, Patrick had het ook net in zijn gebed. He, van in Jezus is er leven. En dan zegt Jezus, als je bij elkaar komt, dit is trouwens geen avondmaalmoment, maar er zit een speciale betekenis achter. He, dan zegt Jezus, breek het brood. En in het breken van het brood zit voor mij vandaag de betekenis. Ben ik bereid om mijn wil, die ik zo vasthoud, dit is wat ik wil, aan God te geven. En te zeggen, Heer, verreek mij maar. Ik wil dat zaad zijn wat in de aarde valt. Mijn eigen kracht, mijn eigen wil, wil ik een soort opgeven. Zodat ik uw wil kan doen. En dat is niet alleen voor mijzelf. Maar ik kies er ook voor om dat voor mijn kind te doen. Of als kind voor mijn ouders. Ik weet niet of er kinderen zijn waarvan de ouders niet christelijk zijn. Dat kan best pittig zijn. Om alleen te zijn in je gezin als getuige. Ik ken een aantal van die tieners. En die komen thuis en daar is het echt een jambol. Ook jij moet jouw zaad in de aarde laten vallen. Jouw wil, jouw keuzes. En wat ik geleerd heb is dat als ik dan, en dat ik hoop dat je dat mee naar huis neemt vandaag, als ik dan dat brood eet, dan zal dat wat in de hemel is, ter beschikking komen wat op aarde nodig is. Dus ik zeg eigenlijk, God, ik kies ervoor om niet mijn wil te volgen. Dat is het koninkrijk van God. Net als Jezus. Ik kies ervoor om me open te stellen naar de hemel, dat betekent dat sterven aan mijn eigen keuzes. En als ik dat brood neem, dan geloof ik dat dat wat in de hemel beschikbaar is naar de aarde komt. Jezus zegt, ik ben het brood van het leven. Met andere woorden, Jezus zal ons woorden geven die ons tot leven wekken om datgene te doen waar we voor bestemd zijn. Ik kies ervoor niet om het zelf te doen, maar ik kies ervoor om wat ik nodig heb mee naar de hemel te gaan en te zeggen, Heer, dit is mijn situatie. Ik sterf van mijn eigen kracht. Ik kies ervoor om in het koninkrijk van God mijn familie te beleven. Nou, dat gaan we doen. Ik heb een lied uitgekozen, het is niet per se een christelijk lied, het is een heel mooi lied van Andrea Bocelli, met zijn zoon Matteo. En in die film, in dat filmpje wat je ziet, dan zie je eigenlijk twee pianisten. En die zoon die zegt eigenlijk, hoe kan ik mijn vader opvolgen? Hij is een wereldster. Andrea Bocelli is ja, misschien wel een van de beste zangers ter wereld. En die zoon die zingt, hoe kan ik die last die papa eigenlijk op mij legt, hoe kan ik dat dragen? En dan zie je in dat lied die worsteling heel kort even. En dan zie je allemaal kinderfilmpjes, kinderfoto's. En dan kiest hij ervoor, vader, ik accepteer het. Ik ben klaar. En we gaan twee dingen doen. We gaan aan de ene kant wordt dat lied afgespeeld. En aan de andere kant wil ik de community leiders vragen om even een schaal te pakken hier met brood. En zeg je van, deze boodschap is voor mij. Ik heb iets in mijn leven. Ik moet eigenlijk stoppen met mijn eigen wil te doen. Ik wil datgene wat God de Vader heeft, dat dat op mij valt. Dat dat op mij komt. Dat ik daarin kan leven. Dat God mij woorden kan geven, zoals levend brood. En dan mag je naar een van die punten gaan. We gaan op 5 verschillende plekken. 2 achterin, 3 hiervoor. Mag je naar voren komen. En dan mag je als een symbool een stukje brood meenemen en zeggen, Heer, ik kies ervoor om in Gods koninkrijk familie te zijn. Niet op in mijn manier, op mijn wil. Met de problemen die ik heb, die ik op moet lossen. Ik kies ervoor om u toe te laten als mijn papa. Mijn hemelse vader.